Het is 7:30 geweest inmiddels. Ik moet zeggen, het is toch een andere ervaring dan dat je hier zit, dan als je aan die kant van de tafel zit. Maar goed, het zal op zich allemaal goed komen. Welkom op deze informatiebijeenkomst in het kader van de Week van de Veiligheid. De Week van de Veiligheid die gisteren al begonnen is met een bijeenkomst bij de EBT te Elst. Een hele mooie bijeenkomst waar ik meer dan die hier in de zaal zit heb gezien. Vandaag hebben we 3 onderwerpen op de agenda staan, waarvan er 2 voor de pauze en 1 na de pauze. Even afhankelijk van hoe precies de avond loopt, zullen we rond 8:30, 9:15 pauzeren. Die onderwerpen hebben betrekking op de brandweerzorg, crisisbestrijding en publieke gezondheid. Vandaar ook een welkom aan onze inleiders van vanavond, de heer Robert Polman en mevrouw Angela Vos. En na de pauze zal mevrouw Mirthe Loeven ons bijpraten over jihadisme en radicalisering. We hebben vastgesteld dat er geen aanmeldingen zijn voor het spreekrecht. En voordat ik de presentatie wil laten beginnen, wil ik eerst even het woord geven aan onze portefeuillehouder, die graag ook nog even een inleiding wil geven.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, dat wil ik inderdaad wel, omdat ik toch nog wel eens even wil benadrukken hoe belangrijk veiligheid voor ons allemaal is. Dat weten we natuurlijk, maar wij weten ook uit ervaring op basis van onderzoek en op basis van peilingen onder burgers, dat als je vraagt wat nou de belangrijkste taak van een gemeente is om ervoor te zorgen dat ze goed kunnen leven in deze gemeente, dan staat veiligheid eigenlijk altijd bovenaan. Terwijl het aan de andere kant iets is wat niet zo heel vaak op de agenda staat van de raad. We hebben natuurlijk jaarlijks de bespreking over de documenten die we van onze veiligheidsregio krijgen. Daar wordt wel aandacht aan besteed. Maar dan blijkt ook elke keer weer dat er toch wel vragen zijn. Dat niet altijd even duidelijk is wat nou precies die rol van de veiligheidsregio is. En hoe die rol ingevuld wordt. En daarom ben ik in ieder geval heel blij dat we in het kader van de Week van de Veiligheid met de raad hebben kunnen afspreken dat we deze avond daar speciaal voor belangstellenden aan kunnen besteden. De Week van de Veiligheid is overigens een landelijk initiatief, is niet iets wat wij hier bedacht hebben. Daar doen een aantal gemeenten aan mee, ik weet niet hoeveel, maar ik zie op Twitter zie ik nu en dan toch redelijk wat berichten van gemeenten voorbij komen die daaraan meedoen. Wij hadden eerder eigenlijk al het idee dat we eens een keer wat extra aandacht aan veiligheid zouden moeten besteden. En dat hebben we dus nu echt gebundeld in deze week. En dit is dan echt de bijeenkomst deze week voor de raad. Op de formele bijeenkomst zou je kunnen zeggen, of een politieke avond voor de raad om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van onze veiligheidsregio en vragen te stellen, opmerkingen en suggesties mee te geven. Daarnaast hebben we gisteren, zoals de voorzitter al aangaf, een aantal leden van de raad ontvangen bij het IBT. Dat is het beroepstrainingcentrum van de politie voor Midden- en Zuid-Gelderland. En dat zit toevallig hier in Elst. En dat is een hele goede manier voor mensen om eens in de praktijk mee te maken wat het werk van een politieman of vrouw of een boa, want dat is heel vergelijkbaar natuurlijk, op straat kan betekenen. Want ze worden dan ook echt in die situatie gebracht. En dan is het heel interessant om van elkaar te zien hoe je daarop reageert. Maar we gaan dus de hele week door. Morgenochtend hebben wij, dat was elk gepland in deze ruimte, hebben wij ondernemers uitgenodigd om eens te komen praten over hoe kun je nou voorkomen dat er in jouw pand een hennepkwekerij ontstaat. Want wij merken te vaak dat dat gebeurt zonder dat ondernemers het weten of ze ons in ieder geval vrij overtuigend proberen daaruit te maken dat ze het niet geweten hebben. Maar daar willen we met ze over in gesprek gaan om uit te leggen hoe je daar misschien dan toch beter een vinger achter kunt krijgen, maar ook welke risico's je loopt. Nou, dat was best een gok. Hoeveel ondernemers komen dan? Hoeveel ondernemers denken dat het hen raakt? Nou, deze zaal is te klein. Dus we hebben uit moeten wijken naar de Rabobank morgenochtend om 8:00. Daar is dus heel veel belangstelling voor. En dat vind ik heel positief. Want dat betekent dat ondernemers zich realiseren dat dat speelt. Dat dat ook in deze regio speelt. Want laten we elkaar niet voor de gek houden. Ook in Overbetuwe komt alles wat God verboden heeft voor. En ook onze ondernemers realiseren zich dat. En dat vind ik dus goed dat ze dat doen. Nou, zo hebben we de hele week activiteiten. En om u een beeld te geven van die activiteit staat op de website. U kunt er allemaal nog eens rustig naar kijken. En de ene bijeenkomst zal beter bezocht worden dan de andere. Daar ben ik van overtuigd. Het is altijd toch weer een momentopname. Maar de hele week hebben we bijeenkomsten. En op zaterdag hebben we dan als een soort afronding de veiligheidsmarkt. Ook hier. in en voor dit gemeentehuis. Om 11 uur gaan we starten, duurt tot een uur 3, waarin Pontveiligheidsregio en onderdelen daarvan zich presenteren. Ook de politie aanwezig zal zijn, ambulance, maar ook andere organisaties die zich met veiligheid bezighouden. En wat ik al zei, het is iets wat niet altijd even nadrukkelijk op de agenda staat, maar als ik nou in mijn eigen agenda kijk, dan zit ik morgenochtend, nadat ik heel snel dan die opening heb mogen doen, bij de ondernemers om 8 uur, moet ik echt om 9 uur in Arnhem zijn, omdat dan het dagelijks het algemeen bestuur van de veiligheidsregio bijeen zit. Daar word ik gearbeid te zijn uiteraard, namens deze gemeente. Vervolgens hebben we ook nog het districtveiligheidsoverleg, dan sluit de politie ook aan, dat is direct aansluitend. Ik heb vrijdag weer ongeveer de hele dag een veiligheidsdag, dan zit ik in Zwolle, omdat ik namens deze regio in de stuurgroep van het RIEC zit. Dat is het regionaal informatie- en expertisecentrum, dat is elke samenwerkingsverband van politie, openbaar ministerie, belastingdienst en andere organisaties die betrokken zijn bij, ja, hoe kun je nou met name ook de wat meer georganiseerde en dus wat grootschaliger en wat gevaarlijker criminaliteit opsporen en hoe gaan we daar dan in deze regio mee om? Daar zit ik vrijdagochtend en vrijdagmiddag heb ik de stuurgroep Mensenhandel, waar ik ook namens deze regio in zit. Die gaat nu net opstarten en ook dat is een onderwerp waar met name ook bewustwording heel belangrijk is. Daar gaan we ook deze week volgens mij aandacht aan besteden ook. Met onze eigen mensen, dus medewerkers van de gemeente. Want het is heel goed om mensen daar een beetje in te trainen. Hoe herken je nou, wanneer mensen met herhaalde vragen aan de balie komen om iemand in te schrijven, of een paspoort aan te vragen, hoe herken je nou of dit klopt, of dat er misschien toch sprake is van mensenhandel, en welke vragen moet je dan stellen? Nou, dat zijn dingen die ook allemaal in deze gemeente spelen. Dus nou, ik wil het daarbij laten, voorzitter, met name om even aan te geven dat veiligheid een groot thema is, waar veel mensen mee bezig zijn, en dat het aan de andere kant een thema is waar je, als alles goed gaat, ook als raad, zo weinig mogelijk van merkt.
Mag ik één vraag stellen, voorzitter? Ik zag onder de memo staan dat ik nog een korte notitie met achtergrondinformatie en een toelichting op de insteek van dit onderdeel zou krijgen. Heb ik dat gemist? Kan ik daarom niet goed deze avond bijwonen? Of?
Dat zult u niet gemist hebben, want ik heb hem namelijk ook niet gezien. Ik heb hem wel zien staan. Maar ik neem aan dat de avond meer dan voldoende bij te wonen is, want ik heb van de beide inleners te horen gekregen dat hun presentatie in elkaar overloopt. Mocht u vragen hebben, kunt u die ook graag meteen stellen, want het eerste stand was de bedoeling om 8:30 te pauzeren en dan nog een kwartiertje pauze, of een kwartiertje pauze en dan een kwartiertje vragen stellen. Maar stel uw vragen meteen, want het is ook de bedoeling dat we natuurlijk informatie krijgen, ophalen en uitwisselen. Ik heb met de inleiders afgesproken dat ze zichzelf verder introduceren, dus ik wou daar ook bij laten. Ja. De heer Poppel als eerste het woord geven.
Ja, dank u wel. Ik hoop dat het allemaal werkt, want ik ben aangekleed. Ah, kijk, nu doet het al beter. Ja, bij de brandweer hebben we spullen, maar ik merk dat bij de gemeente het niet anders is. Dus het werkt heel erg goed. Wat de burgemeester als inleiding zei, dat kan ik alleen maar onderstrepen. En wat heel mooi is om te horen, is dat ook de gemeente risicogericht bezig is met de ondernemers bijvoorbeeld. En daar zal ik straks ook even iets over vertellen. Ik ga me eerst even zelf voorstellen, voor degenen die mij nog niet kennen. Ik ben Robert Polman. Er staat op de uitnodiging dat ik afdelingshoofd risicobeheersing ben van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Dat klopt. Daarnaast heb ik nog een tweede taak, zeg maar, en die is nog wel belangrijker. Ik ben ook bestuurlijk aanspreekpunt voor een aantal burgemeesters, waaronder ook de burgemeesters in de Betuwe. Dus ook van Lingewaard en van Over-Betuwe. Dus ook van uw burgemeester. En vandaar dat ik hier ook sta. En ik ben niet alleen, ik heb Rolf van Gerf ook meegebracht, of Rolf heeft mij meegebracht, dat is net hoe u het bekijkt. Rolf is clustercommandant in de Betuwe en hij is eigenlijk de man die direct contact heeft met alle ploegcommandanten van de posten. Daar kom ik straks nog even op terug. Voordat ik ga beginnen, zou ik u eigenlijk willen vragen, zijn er nog bepaalde zaken die er leven, vragen die u heeft? Dan kan ik daar met de presentatie ook even wat rekening mee houden, dat ik daar wat langer bij stilsta. En zo niet, dan ga ik gewoon beginnen en dan kijken we waar de meeste vragen op loskomen. Dus ik wil even rondkijken. Is er een behoefte? Zijn er wensen? Iets wat ik absoluut niet moet vergeten?
U spreekt vooral voor de brandweer, neem ik aan. Hè? Die niet voor de hele veiligheidsregio.
Nee, ik spreek met name voor de brandweer. En mijn collega Angela zal ook spreken voor publieke gezondheidszorg. Oké. Nou, als er vragen zijn, stel ze. Het werd al even door de voorzitter gememoreerd. Graag, want de interactie, daar ben ik alleen maar blij mee. En dan maken we er samen een nuttige avond van. Even iets over, even kijken of ik nou... Oh, misschien moet ik wel op deze drukken. Zou zomaar kunnen. Ah. De brandweer overbeten we. Zo was het nog voor 2014. Om precies te zijn, de gemeentelijke brandweer van de gemeente Overbetuwe. Die is in 2014 geregionaliseerd. Dat kwam, er is een wet, de wet veiligheidsregio's. En daar stond in, per 1 januari 2014 zijn er geen gemeentelijke brandweerkorpsen meer. Maar gaan we de brandweer regionaliseren. Dat wil zeggen, één grote brandweer in ieder geval. Op de schaal van destijds de politieregio's. Congruente gebieden wouden ze hebben. Dus dat was Gelderland Midden. Ik heb het plaatje er even bij gezet. Van Nijkerk tot aan Rijnwaarden. Nou, dat betekent natuurlijk nogal het een en ander. Want alle gemeentelijke brandweerkorpsen gingen op in één groot brandweerkorps. Nou, met alle strubbelingen, maar ook mooie zaken, efficiënte zaken van dien. Ik heb die nog even neergezet, de auto. Hier zit nog Gelderland Midden bij. Dat stond er al op. En Overbetuwe, dat staat nog steeds op de auto's. Want het is natuurlijk belangrijk dat alle brandweerposten, zoals we ze ook in Overbetuwe hebben, en dat zijn er 5, ik kom straks nog even op terug, met name met de voeten in de maatschappij staan. He, want het zijn ook burgers van de dorpen. Het is ook belangrijk dat ze daar ook hun rol kunnen vervullen. Regionalisering, ja, dat heeft heel wat voet in aarde gehad. Dat weet u ook. Ik ben hier al vaker geweest en er zijn al heel wat vragen over gesteld. Ook over verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het gemeentebestuur. Daar zal ik kort even iets over vertellen. Wat we inmiddels gedaan hebben, we hebben naar ongeveer 1,5 jaar dat we geregionaliseerd waren, dus in november vorig jaar, ook een evaluatie gehouden. Een evaluatie gehouden onder de medewerkers, maar ook een evaluatie, dus zowel de vrijwilligers als de beroeps, maar ook een evaluatie gehouden bij de bestuurders, ook bij de contactpersonen van de regio, bij de controllers van alle gemeenten. Dus we hebben getracht om te kijken van hoe gaat het nu eigenlijk om daar weer van te leren. Nou, er zijn best een aantal belangrijke zaken uitgekomen. En wat we gedaan hebben, we zijn ook echt alle posten langs gegaan met de evaluatie in de hand. Want het was een schriftelijke evaluatie die ze in konden vullen achter hun computer. En daar hebben we gewoon onbevooroordeeld geluisterd van oké, jullie hebben dit opgeschreven. Wat betekent dit nu eigenlijk allemaal? Nou, in Elst is een tankautospuit minder komen te staan. Nou, je kunt zich voorstellen dat dat met vrijwilligers wat doet. Uiteindelijk zijn alle gesprekken geweest. En nou, ik moet zeggen dat zeker vanuit de post in Overbetuwe heel positief is gereageerd. Het feit dat we langskwamen, alle informatie hebben opgehaald. En met name waar men wat moeite mee heeft, is de bureaucratie. Daar zal ik straks iets meer over vertellen. En ook de informatievoorziening. In informatievoorziening kun je denken, krijgen ze niet voldoende informatie? Ik denk dat ze te veel krijgen als vrijwilliger. Dus dan moeten we eens kijken van hoe kunnen we dat nu zeg maar gedoseerd aanbieden, zodat ze het ook daadwerkelijk gaan lezen. Of moeten we het op een andere manier gaan doen? Nou, er zijn wat ontwikkelingen. De vrijwilligers-app bijvoorbeeld. Zodat vrijwilligers heel eenvoudig met een app informatie kunnen oproepen. En dat is toch een beetje de moderne tijd. Men heeft een mobiel, een smartphone in de zak zitten. Of in de zak, maar in de hand bijna, zeg maar. Zelfs op de fiets. Om te kijken van, dus daarmee willen we ook tegemoetkomen aan de huidige tijd. Bureaucratie, ja, dat gaan we in kaart brengen. Want er zijn natuurlijk heel veel formulieren. Moet dat allemaal? Nou, sommige dingen moeten. De Belastingdienst eist gewoon dat iemand een paraaf zet als die uitgerukt is. Ja, dat kunnen we wel zeggen, ja, dat willen we niet. Maar als de Belastingdienst dat wil, dan in het kader van rechtmatigheid zullen we dat ook moeten doen. Dus zo zijn er wel een aantal zaken die gewoon moeten. Maar we gaan ook zeker wel kijken naar de bureaucratie in zijn totaliteit. Want dat hoort er ook een beetje bij als je groter wordt. Dan moet het eigenlijk minder worden, zou je verwachten. Maar toch, er zijn dan veel formulieren en dat soort zaken. Dus dat even voor wat betreft de regionalisering. Voor de rest hebben wij repressief het opgedeeld in 5 clusters. En Overbetuwe en de gemeente Lingewaard vormen 1 cluster. Dat is de cluster Zuid, zoals wij dat noemen. Nou, de brandweer Gelderland Midden. Het is eigenlijk een verlengd lokaal bestuur, zoals wij nu georganiseerd zijn. Dus we zijn eigenlijk van en voor de gemeente, zeg ik het maar. We zijn van nu. Alleen, er is wel wat veranderd. In het verleden was het zo dat de gemeentelijke commandant kwam bij u in de raad en zegt, ik wil graag een nieuwe tankautospuit. Ik heb het allemaal kort gesloten en kunt u mij het geld ervoor geven? U zei ja of nee en dan werd die nieuwe tankautospuit aangeschaft. Nu is het zo dat al die budgetten en ook de afschrijvingen, zijn allemaal gegaan naar de veiligheidsregio. En daar hebben we nu een bestuur. En dat bestuur bestaat uit 16 burgemeesters. Dus die 16 burgemeesters besluiten samen hoe het eruit komt te zien. Nou is het niet zo dat er nu geen nieuwe tankouderspuit wordt gekocht. Want wat er staat dat, en die moet vervangen worden, dan wordt die natuurlijk ook vervangen. Maar het bestuur bestaat eigenlijk, zoals wij dat hebben georganiseerd, uit een dagelijks bestuur. Een algemeen bestuur en we hebben ook een financiële commissie. Het dagelijks bestuur, dat is het elk gebied van de regio een vertegenwoordiger. In dit geval is het burgemeester van Asseldonk die daar plaats in neemt. En burgemeester Asseldonk zit ook in de financiële commissie. Dus wat dat betreft zit Over Betuwe goed in beide besturen vertegenwoordigd. Nou, het dagelijks bestuur en ook de financiële commissie die bereiden de zaken voor het algemeen bestuur. Het is niet anders dan het college en de raad, zoals je het kunt vergelijken. En in het algemeen bestuur worden ook dan daadwerkelijk de besluiten genomen. Ik heb dit plaatje er even bij gedaan, want is de rol van de burgemeester nu anders geworden? Hè? Heeft de burgemeester nog wel de binding met het brandweerkorps? Nou, wat we elk jaar hebben, aan het eind van het jaar, is dat we een soort eindejaarsoefening, eindejaarsavond bijeenkomst hebben, waar de burgemeester ook de diploma's uitreikt, de bevorderingen, maar ook onderscheidingen zoals in dit geval is gebeurd. Nou, recentelijk met de burgemeester er even over gehad of dat contact ook voldoende is. En we hebben nu ook besloten om dat de burgemeester ook de posten gaat bezoeken. In een periode van 2 jaar hebben we de 5 posten. Dus dat is ook, dat vinden vrijwilligers belangrijk. Hè. Die zien de burgemeester ook daadwerkelijk als opbevelhebber. En die willen ook graag in contact blijven met de gemeente. Dus op die manier is dat georganiseerd. Ja, hier wil ik eigenlijk even heel snel doorheen. Het college van burgemeester en wethouders hebben nog steeds een belangrijke taak. In het kader van de brandweerzorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, maar ook de geneeskundige hulpverlening. Echter, die taak is gemandateerd aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Zo staat het ook in de wet. De burgemeester houdt het gezag en is ook opbevelhebber bij ramp of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. En de gemeenteraad, hoe wordt u erbij betrokken? Met name de consultatie en de zienswijze op de begroting, op de jaarrekening, het beleidsplan, het risicoprofiel. Ik zal daar nog even iets over vertellen. Maar ook de kaderbrief die daaraan gekoppeld is. En dat is eigenlijk zeg maar hoe wij nu voor 2018 de zaken willen in gaan vullen. Nou, vaak is dat beleidsarm, maar soms zitten er ook nieuwe ontwikkelingen in of autonome ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld de omgevingswet. Daar zal ik ook even iets over vertellen. Wat nog even belangrijk is, de gemeenschappelijke regeling, verlengd lokaal bestuur heb ik het over gehad. Ook hoe het algemeen bestuur is vormgegeven. Wat we ook gedaan hebben, we zijn namelijk de veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden, is dat we ook een bestuurscommissie hebben met de wethouders volksgezondheid. Dus die hebben dan ook in dat gremium een stem. Nou, de voorzitter van het algemeen bestuur, dat is de burgemeester van Arnhem. Die is bij koninklijk besluit benoemd, op advies van de commissaris van de koningin. En koning, neem me niet kwalijk. En heeft de leeftijd mee te maken. En de plaatsvangend voorzitter is de burgemeester van Ede. En er is weliswaar een waarnemend burgemeester nu benoemd in Arnhem. Maar de burgemeester van Ede die blijft die plaatsvangende rol wel invullen, vooralsnog. Maar hier staan nog even de taken van het algemeen bestuur. Al voldoende bij stilgestaan. Hoe ziet onze organisatie er nu uit? Eigenlijk, zoals we ook zijn georganiseerd, of wat eigenlijk ook onze taakvelden zijn, risicobeheersing, operationele voorbereiding en incidentbestrijding. Nou, we worden aangestuurd door een directeur, dat is Paul Joosten. En Paul Joosten heeft zeg maar een viertal MT-leden, directieleden, die hem ondersteunen. Dat is van de staf, is dat Erik van Neerijnen, van incidentbestrijding Michel Kamphuis, operationele voorbereiding, is dat Albert-Jan van Maren en van risicobeheersing mag ik dat zijn. Nou, u ziet hier bij operationele voorbereiding, dat is vakbekwaam blijven en vakbekwaam worden. Dus heeft met oefenen ook te maken. Beheer en logistiek, heel belangrijk. Is er op tijd de zaken op de brandweerposten? Of het nou kleding is, toiletpapier, noem het maar op. Het moet allemaal geregeld worden. Inkoop en werkplaatsen. Dat is natuurlijk wel een groot voordeel van een grotere organisatie. Je kunt centraal inkopen. En dat geldt voor uitrukpakken, dat geldt voor helmen, dat geldt ook voor brandweervoertuigen. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. En operationele informatievoorziening. Ook het kenniscentrum valt daar bijvoorbeeld onder. Nou, incidentbestrijding zijn de ouders op de weg. Ik zei al, dat is Cluster Zuid, waar Over Betuwe onder valt. En risicobeheersing, zo zal ik ook iets meer over vertellen, dat gaat met name over de brandveiligheid, maar ook de omgevingsveiligheid. En dat heeft ook weer te maken met de omgevingswet, de nieuwe omgevingswet. zoals hier nu ligt. Hier ga ik het over hebben. Incidentbestrijding. De brandweerposten in Overbetuwe. Onderdeel van Cluster Zuid, ik zei het al even, samen met de gemeente Lingewaard. Rolf, hier aanwezig, is de clustercommandant. In Elst, in Heteren, Oosterhout, Valburg en in Zetten hebben we brandweerposten. Nou, ik heb de namen van de ploegcommandanten er even achter gezet. Dat zijn eigenlijk de eerste aanspreekpunten voor de vrijwilligers. En die hebben ook weer contact met Rolf over het reilen en zeilen van de incidentbestrijding. Ik heb even 3 posten er neergezet. U kent ze denk ik wel. Dit is Heteren, helemaal goed. Oh,
ja, dat is
oh. Ja, maar ik weet nog hoe het moet zo. Dat is Heteren, dat klopt. Deze is Elst. Daar zitten we nu. En deze hele mooie staat in. In Valburg, ja, helemaal goed. Nou, in Elst bent u ook van op de hoogte, denk ik, dat we, daar gaan we een verbouwing plegen. Om gemeentewerk en de brandweer te scheiden. Er stond in de krant dat het met veiligheid te maken heeft. Nou, dat is niet zo. Maar het is gewoon veel praktischer om dat op die manier vorm te gaan geven. En ik moet ook zeggen dat de vrijwilligers er ook heel erg blij mee zijn hoe het nu gaat gebeuren. Nou, als je nou kijkt naar de brandweerposten. Overal is het hebben en krijgen van vrijwilligers komt behoorlijk onder druk te staan. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de maatschappij waarin we leven. Maar met name de dagsituatie, die is best lastig. Laat een werkgever, een vrijwilliger nog wel gaan. Hebben we wel voldoende mensen die wel in het dorp zelf werken? Want dat is ook belangrijk. Nou, soms gaat het met hangen en wurgen. En dat gaat niet voor de avonden en de weekenden, dat gaat allemaal prima. Maar het gaat met name in de dagsituatie. Dan hebben we wat wervingacties gehouden. We hebben in Elst 3 nieuwe vrijwilligers aan kunnen nemen. En Rolf verbetert me wel als het niet goed is. In Heteren zijn we heel druk geweest, maar hebben we helaas geen nieuwe aanwas gekregen. En daar kunnen we inderdaad nog wel mensen gebruiken. En de andere posten zijn redelijk op sterkte. Maar daar heb ik van jou begrepen, die mensen wonen ook allemaal in het dorp. En die zijn overdag beschikbaar. En wat ook belangrijk is dat ze natuurlijk, of waar wij vanuit gaan, is 300%. Ik zag al een vraag op ploppen, dus heel goed. En dat wil zeggen dat wij, als er 6 mensen op een tank autospuit zitten, dat wij dan ook 18 mensen als organieke sterkte willen hebben. Dus dat is 300%.
Iets wat helemaal niet op rekening van de gemeente Overbetuwe komt te gaan. Het staat in de najaarsnota die eraan komt. Daar heeft het college al een besluit over genomen. En dat, nou volgens mij uit mijn hoofd, is dat het gaat om 70.000 euro. En dat is minder dan het bedrag wat wij terugkrijgen van de VGGM over het jaar 2015, omdat er een onderbesteding is geweest van het budget. Dus daar kan het ruimschoots uit betaald worden.
En het is inderdaad, het klopt, de veiligheidsregio draagt ook de helft bij.
Ik wil graag afspreken dat u op zich, als u een vraag hebt die gewoon stelt. Ik vind het op dit moment niet praktisch dat u dan eerst mij vraagt om dan de vraag door te glijden. Dus stel hem gewoon. Ik denk dat de inleiders dat allebei zien. Dat is wel gewoon, net zoals weer Romein een knopje aangeeft. Dan is het net iets eerder dan de heer Staring. Maar ik denk dat het makkelijk is.
Heeft gezegd dat in de inleiding net, dat het soms wel eens moeilijk is dat werkgevers zeggen, ja, ik geef die man geen vrij. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat u heeft in Heteren een bemanningsprobleem. Dat u daar rechtstreeks bedrijven benadert. Die hebben allemaal het BHV mensen aangewezen. En daar zijn een paar grote bedrijven bij. Heb je dat gedaan of bent u dat van plan te gaan doen? Want dan kun je op die manier misschien toch een beetje medewerking krijgen van die grote bedrijven.
Ja, nou ik kijk meteen even naar achter. Want daar zit Rolf en die kan dat, deze vraag prima beantwoorden.
Daar zit je wel met een probleem en dan neem mensen, neem je aan, waar je eigenlijk in de avond en nacht eigenlijk niks, niet veel aan hebt. Maar het is wel zo dat wij gaan die bedrijven ook wel actief bij ons.
De vrijwilligers zelf hebben natuurlijk ook wel die voelsprieten uitstaan bij die bedrijven. Ja, en sommige bedrijven is het wel onpraktisch. Als je bij achter in de kruidvat werkt, voordat je aan de poort bent en u weet allemaal hoe daar mensen ook gecontroleerd worden, voordat je buiten staat, dan zien ze de rode auto al voorbij rijden. Dus daar kan het ook mee te maken hebben.
Als u praat, wilt u dan in ieder geval graag de microfoon gebruiken.
We hebben natuurlijk al eeuwenlang een vrijwillige brandweer. Waarbij natuurlijk de quintessent was, de melkboer en de bakker, die waren de hele dag beschikbaar en snel te plaatsen. Maar misschien zou je kunnen denken, joh, kan ik dat op een andere manier met een computerprogramma inrichten, dat ik, als ik echt een probleem heb overdag, dat ik dat op die manier in ga lossen.
Nou, misschien mag ik er ook op reageren, want natuurlijk wordt er over nagedacht, ook binnen de veiligheidsregio. Dat je inderdaad misschien naar een ander soort concept moet geleidelijk aan, om ervoor te zorgen dat je altijd voldoende inzetbaarheid hebt. Maar daarmee lossen we het korte termijn probleem van Heteren niet op. Want dat is er. Ik was een paar weken terug op die post en heb daar met Henning van der Alst ook nog over gesproken. Ik ben toen ook inderdaad met een paar jongere, nieuwere medewerkers eens even gaan praten van, goh, wat vinden jullie er dan van? Hè? Hoe doen we dit? Er is in Heteren onlangs uitgebreid huis aan huis geflyerd. Daar is geen reactie op gekomen. Ik heb vorige week, toen we hier een honderdtal ondernemers in de zaal hadden, publiekelijk een oproep gedaan aan ondernemers om daaraan mee te werken. Want je vraagt ook nogal wat van ondernemers. Ik heb er ook met Robert wel eens over gehad. We hebben het altijd over de vrijwilligers van de brandweer. Houden de Betuwe in de gaten. Ik heb er net een column over geschreven die niet in de volgende, maar de daaropvolgende editie gaat komen, ook om mensen op te roepen vrijwilliger te zijn. Maar je moet je realiseren, het betekent iets voor die mensen. Want die moeten beschikbaar zijn. Die krijgen overigens, en daarom is de term vrijwilliger niet altijd de meest juiste, vind ik, want ze krijgen daar gewoon wel een goede vergoeding voor. Als je vrijwilliger, aan het woord vrijwilliger denkt, dan denk je dat je het allemaal zelf moet betalen. Dat is niet zo. Je krijgt een buitengewoon gedegen opleiding en die wordt betaald door de VGGN. Als je naar oefenavonden komt, krijg je daar gewoon een fatsoenlijke vergoeding voor. Als je uit moet rukken, krijg je daar een fatsoenlijke vergoeding voor. Dus je krijgt er wel een vergoeding voor. Maar je doet het naast een baan. Wat belangrijker, misschien net zo belangrijk is dat die ondernemer bereid moet zijn om op het moment dat die pieper afgaat, die werknemer te laten vertrekken. Niet na 10 minuten, want dan is de brand al geblust door de anderen, maar onmiddellijk. En dat stelt best hoge eisen aan de werkgevers. Dus ik heb ook bij de veiligheidsregio al een paar keer een oproep gedaan om ook wat meer aandacht te besteden aan die werkgevers, die bereidheid ook moeten hebben om hun mensen die ruimte te geven. Maar in dat gezamenlijke krachtenveld moeten we, en dat ben ik wel helemaal eens met de heer Romein, moeten we denk ik ook geleidelijk aan een wat nieuwere, modernere oplossingen gaan zoeken. Want je kunt niet meer verwachten dat iemand die bij de vrijwillige brandweer is, per definitie binnen 200 meter van de post woont en werkt. Een van die twee is al mooi. Maar dan krijg je een logistiek ander proces en dan moet daar gewerkt worden.
Ja, overigens is het ook zo dat wij ook al binnen ons, nu weer geregionaliseerd zijn, dat daar ook wel voordelen in zijn. Want wij weten nu waar iemand woont en iemand werkt. En daar, dat was vroeger eigenlijk ondenkbaar, dat je, als je zat nooit bij twee posten, dat kon niet. En daar is wel verandering in gekomen en daar zoeken wij het ook wel. En daar hebben we ook wel baat bij, dat er nu die verbindingen veel...
Iemand bijvoorbeeld die in Heteren woont en in Elst werkt, dat hij in Elst een overdag mee uit kan rukken. Ja. Dat bedoelt Rolf. Nou, ik heb vorige week op het brandweercongres nog even gesproken met John Jones. Die is ook een brandweerman, maar ook een cabaretier, acteur. Hij zegt ook, dat werven. De brandweer moet meer sexier worden. Dat de jeugd daar meer naartoe komt. En daar heeft hij wel gelijk in. Daar had hij ook wel hele goede ideeën over. Dus ook Brandweer Nederland is heel goed aan het nadenken. Hoe wij, zeg maar, ondernemers, maar ook met name de jongere garde, mee kunnen krijgen. Want de jongeren die er zijn, moet ik zeggen, zijn ontzettend positief. En wat ik ook heel erg goed vind, ook in het kader van de regionalisering, is het wel goed om even te vertellen. Ik heb bij gesprekken gezeten 2 weken geleden. En daar werd met name door de jongeren gezegd, wij zijn niet belast met het verleden. Wij vinden het gewoon een fantastische organisatie. Fantastisch om voor de burgers dit te kunnen doen. En het is een fantastisch mooie job. Nou, als dan mijn motto is, er is geen mooier weer dan brandweer, dan spreekt me dat natuurlijk enorm aan. Maar ik heb toen de oudere garde ook complimenten gemaakt. Die zijn wel belast met het verleden, maar die hebben de jongeren zo goed opgevangen, hè, en zo omarmd, dat die dus het een hartstikke mooi vak vinden. En dus ook niet belast gaan worden met het verleden. Nou, dat is natuurlijk alleen maar complimenten naar die mensen. Dus er zijn heel veel ontwikkelingen wat dat betreft.
Ik zou nog even terug willen naar een vorig plaatje waarin u waarin ook staat dat u bij de risicobeheersing een taak heeft.
Deze?
Ja.
Ja.
Ik vraag me even af hoe de relatie is, bijvoorbeeld met een kwetsbaar gebied als ouderenzorg, verpleeghuizen, daar kan een brand komen. Jullie hebben daar een risico in schatting bij gedaan. Maar er zit natuurlijk ook een aspect van bij de verpleeghuizen zelf, van een BHV-aspect. Hebben jullie invloed over en weer met die verpleeghuizen?
Hij zit in de presentatie, dus ik kan twee dingen doen. Ik kan hem nu beantwoorden of ik kan hem zo meenemen.
Nee, als het erin zit.
Dan. Het zit erin. En anders houdt u mij eraan. Even kijken waar we waren gebleven. Deze hadden we al gehad. Want het is een hele interessante vraag, omdat dat natuurlijk nu heel erg speelt. En maatschappelijk hebben wij een probleem, maar dat is de lange thuiswonende senior. En ik vraag altijd, wat is dan een senior? Want ik voel mezelf ook al gauw aangesproken. Maar als we uitgaan... De lange thuiswoner. Ja, ik woon thuis. Ja. Ik heb even de uitdrukken op een rij gezet van de afgelopen twee jaar. Nou, zoals u ziet, brand wordt het hoogste gescoord. OMS staat voor automatische brandmeldingen. Die nemen al mooi af en dat moet alleen nog maar lager worden. Want automatische brandmeldingen die loos zijn, daar rukken we eigenlijk liever niet voor uit. En 95% van die OMS'en die binnenkomen zijn loos. Dus er is eigenlijk niks aan de hand. Roken onder rookmelder en dat soort zaken. Daar zijn we heel druk mee bezig. Dat heet terugdringen van onechte en ongewenste meldingen. En nou, dat heeft resultaat. Ook in de gemeente Overbetuwe. En we gaan dat nog verder terug naar beneden brengen. Overigens zijn niet alle posten daar blij mee. Want die zeg maar 20 uitdrukken hebben en het zijn alleen maar dit soort uitdrukken. Dan komen ze helemaal niet meer op de weg. Maar ja, aan de andere kant... Onnodige risico's gaan nemen voor iets dat er niks aan de hand is, is natuurlijk ook niet goed. Je moet toch de weg op, je wordt met prio 1 gealarmeerd en je moet toch zien dat je snel ook bij de brandweer komt. Dus nou, dienstverlening, dat varieert van een kat in de boom tot allerlei andere taken. Leefmilieu is het wateroverlast, stormschade.
Dit geldt voor de posten...
Dit geldt voor alle vijfde post. In totaal heeft de gemeente Overbetuwe 283 uitdrukken gehad in 2014 en 293 in 2005. Dus rond de 300 uitdrukken is ook wel een beetje een trend, zeg maar.
Is er een verklaring om het leefmilieu zo dienstverlening zo explosief gestegen is? Kunnen we dat de komende jaren nog diezelfde...
Ja, dat kan ik niet zeggen.
Kan niet toe zijn dat een OMS het naar dienstverlening doorstuurt?
Nee, dat kan niet. Kijk, het heeft ook met te maken met iemand die belt als ze iets zien. Een lift op sluiting is een dienstverlening. Wat ik al zei, een kat in de boom of een dier in nood is een... Dus dat soort zaken, ja, dat is heel moeilijk daar een trend in te vinden. Wat we wel een trend vinden is dat we het aantal uitdrukken zeg maar zien, gelijk zien op ongeveer 300. En dat we het aantal OMS'en afzien nemen. Kijk, is er een keer een enorme storm, een hoos die overheen komt, ja, dan zal het leefmilieu enorm omhoog gaan. Kijk, en wat we ook zien, u kent de first responder brandweer, hè? We rukken van alle posten uit met de AED, met hartfalen. Nou, dat zijn zo'n beetje toch 55, 56 meldingen, dat stabiliseert zich ook wel aardig. Nou, als je dan ongeveer nagaat dat de helft daarvan toch met output in de ambulance komt, dan doen we als brandweer een mooie job. Oh, ik heb nog ongeveer 10 minuten. Zal ik dan maar gewoon doorgaan? Nou, hier staan ze nog even per post. Nou, dan zie je dat Elst bovenaan staat met het aantal uitdrukken. Zetten, Heteren, stipt volgen. En Valburg en Oosterhout wat minder uitdrukken hebben. Dat maakt ze niet minder belangrijk overigens. Dit zijn de uitdrukken die mee zijn gegaan in de normtijd van 8 tot 10 minuten. En als we kijken dat we hoe vaak zijn we dan in 8 minuten echt te plaatsen, dan zie je dat dat in 26% van de gevallen is geweest in 2015. en 34, 35% in 2014. Is dat nou slecht? Nee, zeg ik dan maar, dat vinden wij niet slecht. Over opkomsttijden is heel veel te doen. Met name ook het project Rembrandt, wat daar speelt. Ik heb het daar nog even neergezet. Want het is objectgericht, zoals opkomsttijden nu worden bepaald. En u moet zich voorstellen, u belt, dan gaat de alarmcentrale de melding verwerken en dan drukken ze op de knop. Dan worden de vrijwilligers gealarmeerd. Die vrijwilligers gaan dan van hun werk of van huis naar de brandweergarage toe, kleden zich aan, stappen in de auto. En dan moet u zich voorstellen, dan in 8 minuten ergens zijn, met 6 personen, nou wie kunt u bellen en staan binnen 8 minuten met 6 personen voor uw deur. Dus, en dat het dan nog in 26% van de gevallen lukt, ja, dat is natuurlijk. Er zijn geen instellingen die sneller te plaatsen zijn dan de brandweer. Met z'n tweeën gaat het natuurlijk veel sneller. En dat is die first responder brandweer weer, want dan kunnen we in 6 minuten te plaatsen zijn. Dus even nagaan, als je kijkt naar de ambulance hulpverlening, die hebben 15 minuten opkomsttijd. Dat zou ook voor de brandweer natuurlijk veel reëler zijn. Want 1 minuut alarmeren, nou van huis aan, 's nachts de kleren aantrekken. Nou, dan na 3 minuten ben je op de brand, ben je 4 minuten verder aankleden, 5 minuten, 6 minuten. Dan zit je in de auto, rij je net weg. He, dus sneller kan ook gewoon niet. Nou, en wat ze ook gezegd hebben met Rembrandt, dat is een project geweest van, nou, wij vinden dit als onze prestatieindicator, vinden we dat niet goed als brandweer. He, dat we hierop afgerekend zouden kunnen worden. Dus we hebben ook gezegd van, je moet meer kijken naar een gebied. Kijk, het kenmerk van het gebied en in welke tijd moet je er dan zijn. En je ziet ontwikkelingen nu gaan, dat het na 10, 12 minuten gaat, dat een brandweer een opkomsttijd mag hebben. En dan zien die normtijden er ook heel anders uit. Ik moet even spieken, want we hebben ook opgeschreven in 10 minuten hoeveel we dan te plaatsen zijn. Als we 10 minuten bekijken, dan zijn we in 64% van de gevallen op tijd. Dus dan heb je al een heel ander getal. En 18 minuten is de maximale opkomsttijd die in de wet staat. Nou, dan zijn we in de hele regio nagenoeg 100% overal op tijd. Dus ook maar net in het buitengebied, dan kan het natuurlijk, kijk nou net even naar de burgemeester, maar dan dat kan natuurlijk wat langer duren. Aan de andere kant, die 8 minuten is ook gebaseerd op een brandverloop die niet meer van deze tijd is. Men gaat ervan uit dat je 15 minuten nodig hebt om een brand te melden. Nou, als je een rookmelder hebt, meld je meteen. Het is ook een stukje bewustwording bij de mensen zelf. Dat is ook belangrijk. Ik ga gauw door. Operationele voorbereiding. Ik heb het al even gezegd. Het gaat over voldoende vrijwilligers. Daar hebben we het net al even over gehad. Goed opgeleid. Goed geoefend. En we moeten ook per post natuurlijk aan de basisbrandweerzorg kunnen voldoen. Daarnaast hebben we ook nog specialistische taken bij de verschillende posten. En dat is bijvoorbeeld de 25 kv-team. Die de spanning van de beterroute af kan zetten. Daar hebben we er 2 van. Hier zit nog de oefening van afgelopen 7 juli even uit mijn hoofd. In Bemmel. Er waren ook de korpsen van Overbeter bij betrokken. En we hebben ook nog een waarschuwing- en verkenningsdienst. Een meetploeg die op gevaarlijke stoffen kan meten. Daarnaast hebben we nog specialistische taken als een schuimblus aanhanger. Ook voor de beterroute. Dompelpomp aanhangers voor de beterroute. En ik moet even, Els krijgt een rietkap. Bestrijdingsploeg. Hè? Daar hebben we dan 2 van in de regio. Nou, daarmee proberen we ook de korpsen die zeg maar, ook wat kwijt zijn geraakt, ook weer een leuke nieuwe taak terug te geven. En buiten dat, Els ligt heel gunstig om die taak ook uit te kunnen voeren. Dat even over operationele voorbereiding. Risicobeheersing. Nou, wat doen we allemaal? Toezicht houden we, ook in deze gemeente. Advisering. We adviseren op bouwplannen, we adviseren op evenementen, we adviseren op omgevingsveiligheid. En we geven ook voorlichting, waaronder brandveilig leven. Nou, als we kijken naar omgevingsveiligheid, er zijn een aantal grote infrastructurele zaken hier aan de hand. Dat is de A15. Daar hebben we op geadviseerd. Daar hebben we de burgemeester ook bij betrokken, maar ook wethouder van Baal, die daarvoor verantwoordelijk is. En dat geldt eigenlijk ook voor de ICE, waar een verzoek voor binnen is gekomen of die over een stukje over de beterroute kan. Als er zeg maar problemen zouden zijn, calamiteiten zouden zijn op het andere traject waar die normaal overheen gaat. Nou, dat doen we dan als veiligheidsregio geven een advies. En bij de A15 hebben we met name ook gekeken naar de cumulatieve effecten. Want de A15 ligt naast de beterroute. Daar liggen ook nog gasbuisleidingen en er staan ook nog hoogspanningsmasten. Rijkswaterstaat trekt de lijn. En die denkt verder nergens over na. Moet je voorstellen, we hebben met de beterroute ontzettend veel energie gestopt om de bereikbaarheid voor de hulpdiensten goed te maken. Nou, de Rijkswaterstaat A15 er langs legt, wordt zomaar een weg onderbroken die voor ons van belang is om bij de betere route te komen. Nou, gelukkig hebben wij dat op tijd gezien, kunnen we een adviseren en kunnen we ook zeg maar de bestuurders van de gemeenten langs de A15 van de doortrekking daarvan ook adviseren van nou, ga ermee aan de gang en zorg ervoor dat wij er wel bij kunnen komen. En dat gaat nu ook eigenlijk allemaal goed. Voorlichting op scholen is heel erg belangrijk. In het kader van de Nationale Brandpreventieweken doen wij ook heel veel aan ouderen. Het werd al even gezegd, voorlichting aan ouderen. Oktober is de Nationale Brandpreventie maand, weken. Dus wat we ook doen nu in het wooncentrum Wevershoven, bijvoorbeeld hier in Elst, een bingo. Dat vinden ze natuurlijk ouderen allemaal fantastisch. Daar komen ze allemaal, de zaal zit stampvol, je wilt niet weten. En wat we dan doen in het kader van Nationale Brandpreventieweken, prijsjes die te maken hebben met veiligheid. Nou, mooier kan het haast niet. Dus een rookmelder, een blusdeken, maar ook andere leuke zaken. Een setje voor met wellnessproducten. En dan geef ik ook meteen een stukje voorlichting erbij over brandveiligheid. Want ook voor ouderen geldt dat die bewustwording er moet zijn. Dat ze een rookmelder moeten hebben, dat ze moeten weten met rollator hoe ze uit het pand kunnen komen op een zo veilig mogelijke manier als het bij de buren brandt. Nou, daarnaast hebben we ook keukentafelgesprekken gehouden. We zijn met de WMO-consulenten proberen we contacten te krijgen, want die zitten ook aan tafel om ook brandveiligheid mee te nemen. Met woningcorporaties contacten te krijgen, om zo ons netwerk groter te maken, maar ook met name die verantwoordelijkheid daar neer te leggen waar het hoort. Dus onze rol, vooral veel voorlichting geven en ook stimuleren van de bewustwording.
En heeft u dan ook contact met het management van ouderencentra, noem maar wat?
Ja, dat hebben we ook. Kijk, eigenlijk zijn we bij zorgcentra ook uitgegaan dat ze ook 's nachts iemand beschikbaar hebben die kan reageren op een automatische brandmelding die daar ontstaat. Hè. Als een rookmelder afgaat, dat ze kunnen reageren. Inmiddels weten we ook wel dat ze gewoon 1 persoon 's nachts hebben rondlopen. En als die met handen aan het bed staat, en dan kunnen we met management gaan praten, en dat doen we ook absoluut, maar wij realiseren ons ook dat we daar dus ook anders naar moeten gaan kijken. Want er komen gewoon geen 4 handen aan het bed, zeg maar. Dus, en die patiënt is op dat moment gewoon belangrijker. En dan laat de automatische brandmelding maar gaan, die wordt toch doorgemeld, en die brandweer die rukt wel weer uit. Nou, dat zijn allemaal dingen waar we met z'n allen over in gesprek zijn. En met name het project Geen Nood bij Brand is iets waarvan wij wel heel erg tevreden zijn dat we dan met name met de cliënten, dus de patiënten, met de BHV-organisatie en de directie samen een soort expeditie doen. En met die expeditie gaan we gewoon alles langslopen wat we tegenkomen. En normaal zouden wij als brandweer met een rode stift zeggen van oké, op die handbrandblusser, daar zit geen sticker op, of op die slanghaspel zit geen sticker op, het is niet gekeurd. Fout. Nou, totdat die cliënt zegt, of de BHV zegt, ja, die is wel gekeurd. Kijk maar, ik haal het dopje er even af en die steekt ze aan de binnenkant. Want als we dat niet doen, dan peutert onze cliënten die hier rondrijden, die peuteren die sticker eraf. Nou, als je dat niet weet en zo niet met elkaar in gesprek bent, ja, dan loop je tegen de raarste dingen aan. Dus zowel de zorg als de ouderen hebben ook onze zorg. Want ik denk dat het echt een maatschappelijke ontwikkeling is, demografische ontwikkeling, dat ja, ouderen die blijven langer thuis wonen, zijn langer op zichzelf aangewezen. En het is belangrijk dat die ook weten hoe die kunnen vluchten. Daarnaast hebben we nog een ander klein probleempje. Ik merk dat ik nog harder moet gaan praten. Ik zet de knop te draaien. Daarnaast hebben we nog een ander probleem. Dat is dat heel veel woonzorgcentra's, waar ook ouderen wonen, dat zijn woningen. Woningen hebben wij in principe geen titel. En bij woningen is het zo dat die dus ook gebouwd kunnen worden als ware het een woning. Het zijn compleet appartementencomplexen. Dus als je aan de derde verdieping woont, met je rollator, en je moet dan via zo'n metalen spindeltrap vluchten, dat gaat het niet worden. Dus zo zijn we ook heel veel in contact met de woningcorporatie om te zeggen, ja, luister even, laten we dit eens risicogericht gaan benaderen. U voldoet aan de wet. Hè, dat is ook met een zorgcentrum gebeurd. Voldeed aan de wet, brand, 3 doden. Hoe kan dat nou? Nou, dat heeft daarmee te maken. Dus dan moet je eigenlijk ook horizontaal kunnen ontruimen. En moet er eigenlijk gewoon een extra lift in met een extra brandcompartiment. Dat kost geld, dat weet ik wel. Maar aan de andere kant ben je ook verantwoordelijk voor de mensen die je onderdak biedt. En die je elke maand huur betalen. Ja, dus dat zijn van die dingen. En daar gaat het nu heel erg over. En ook in Den Haag.
Even een vraag. U had het net over ouderen. Die zitten allemaal in zorgcentra. Dat is prettig, hè? Want dan kan je het management aanspreken. Wat je steeds vaker ziet is dat mensen gewoon eerder het ziekenhuis uitgestuurd worden. Met zuurstof en al. stel dat daar nou wat gebeurt, hoe kan je daar nou op inspelen? Dat is bijna ondoenlijk. Je ziet steeds vaker mensen gewoon uit het ziekenhuis vertrekken naar huis, terwijl het eigenlijk niet kan. Dat vind ik dan persoonlijk, maar die voorbeelden zijn er. En zuurstof en brand verdragen elkaar totaal niet. Hè? Dus hoe doe je dat?
Nou ja, dat is het ook. Kijk, zuurstof, wat we daarvan weten is dat wij het in ieder geval, we krijgen een melding binnen. Dus op adres kunnen wij zien of daar zuurstof is. Dat weten we. Dus wordt meegegeven aan de uitdrukkende eenheid. Maar ja, vaak, of het kan te laat zijn. Ja. Kijk, en ik snap het. Ik heb een schoonmoeder die is niet meer mobiel. Mijn schoonvader is mantelzorger. Zo is het ook. Ja, als die wegvalt en er is niet snel voor haar een andere woonruimte beschikbaar, ja, dan... Ja, als er wat gebeurt, ze kan zelf niet wegkomen. Dus ik begrijp het.
Het is ook een maatschappelijk probleem.
Hoor. Ja, is het ook. Is het ook.
Het is wel een zorg.
Absoluut. Nou, en daarom is het ook goed dat wij in gesprek zijn. Kijk, dit is zo'n oefening in zo'n zorgcentrum. Daar zetten we onder rook, dat is disco-rook. Hè, dan oude tijden weer herleven bij de oudjes. En nou, dan komen de brandweer natuurlijk daadwerkelijk mee. En nou, daarna zetten we ze allemaal bij elkaar en dan gaan we het erover hebben. En dan gaan we ook echt kijken wat kan beter. En dan zit het management ook bij, want die hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheid.
Misschien, ja, je wilt afscheiden. Misschien toch goed om gewoon aanvullend op te zeggen dat als wij constateren dat er bijvoorbeeld in een verzorgingshuis een situatie ontstaat of dreigt te ontstaan die wij gevaarlijk vinden, dan werken we ook als gemeente en politie stevig samen en dan gaan we er echt op handelen. En als het nodig is, hè, dat hebben we ook een paar keer gedaan, dan gaan we zelfs forse dwangsommen opleggen om te eisen dat zo snel mogelijk die voorzieningen op orde worden gebracht. Want ook daar, hè, met budgetten die onder druk staan, et cetera, worden wel eens verkeerde beslissingen gemaakt. En daar nemen we geen enkel risico in. Laat dat ook helder zijn.
Nee, dat is me duidelijk, maar het ging meer om de individuele gevallen.
Ja.
Dat is gewoon een drama.
Ja, nee, wij worstelen met hetzelfde probleem. Wij kunnen niet meer doen dan wat ik net liet zien. Hè. We zoveel mogelijk voorlichting geven, de mensen meenemen, op hun verantwoordelijkheden wijzen. En helaas wordt het vaak een financiële discussie dan een discussie over veiligheid. En dat is natuurlijk ook waar we tegenaan lopen. Deze mocht ik nog even doen van de voorzitter. Ik heb even wat ontwikkelingen neergezet. De brandweer over morgen. Hoe ziet de brandweer over 5 jaar uit? Er zijn inmiddels al brandweerrobots. Die kunnen blussen. We hebben drones waarmee we kunnen blussen, maar ook kunnen verkennen. De omgevingswet komt eraan. Het risicogericht werken met alles wat erbij komt. Dus ja, er zijn heel veel ontwikkelingen. En ik heb er ook even bij gezet, hier werken brandweervrijwilligers. We werken samen aan een brandveilige omgeving. Ik denk dat er een vrijwillige 3.0 gaat komen in de toekomst, die op een andere manier ingezet gaat worden. En zeker als wij met dit soort middelen te maken gaan krijgen. Wie weet zitten we straks wel achter joysticks een brand te blussen. Redding zal lastig worden, denk ik. Hoewel ik ook robots gezien heb die was staan te strijken en op te vouwen. Dat sprak mij wel enorm aan. En dat ging allemaal wel wat trager, denk ik, maar wel netjes. Maar mensen blijven wel nodig. Dat wil zeggen, ook vrijwilligers blijven nodig. Want als je liefde wil krijgen, empathie en innovatie, hè, daar gaat het dan over. Dan moet je toch van mensen hebben. Maar dit zijn wel ontwikkelingen die op ons afkomen.
Ja.
Dan laat ik het hierbij op strenge ogen van de voorzitter.
Ik heb nog één vraag. Hoe zit het met de grenzen van de regio en hulp over de grens heen? Ik denk met name aan de grote rivieren,
ja.
Wat natuurlijk een heel aparte problematiek is. Maar het zijn toevallig precies ook de grenzen van de regio's.
Ja, we hebben met de omliggende regio's hebben we afspraken gemaakt. Met name over bestrijding op het water, maar ook natuur. De Veluwe bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld, maar hier speelt meer het water. De natuurbrand, de paasbrand op de Hoge Veluwe, op de grens van Noordoost-Gelderland en Gelderland-Midden, daar hebben we ook helemaal samen opgetrokken en samengewerkt. Dat is geen discussie. Die komen gewoon en wij gaan ook naar hun toe als er hulp nodig is. Zelfs met Duitsland. De blusboot uit Emmerich die komt met alle liefde deze kant op varen.
Misschien een stomme vraag hoor, maar de huishoudelijke hulp, of nog hier in de gemeente, vanuit het sociale domein, zijn dat mensen aan wie je ook voorlichting geeft? Ik kan me voorstellen die op de individuele gevallen van mevrouw Pachter erover heeft, thuiskomen en misschien voorlichting kunnen geven, anders dan in Wervershoofd.
Ja. Nou, we hebben al wat promofilmpjes gemaakt voor die mensen. Kijk, het lastige is dat die zijn zelf ook al heel erg druk. De WMO-consulenten, ik denk dat u daarop duidt, die zijn zelf ontzettend druk met hun werk. Wij proberen ze mee te geven, voordat te geven, maar ook mee te geven dat met een paar seconden meer werk, dat ze ook hun ogen even te kost geven en dan ons maar op een spoor zetten. Daar gaat het om. Dat gaat op zich goed, want we houden een logboek bij, daar schrijven ze dan ook in. En dan vragen ze ook even van, wanneer komt uw dochter of uw zoon weer? Nou, dan en dan, oké, geef even aan, ik heb in het logboek dit geschreven.
Dank u wel. Eventueel andere vragen? Die
ik blijf in de pauze ook nog even hier. Dus,
vandaar, maar nu graag het woord aan mevrouw Vos.
Dank u wel. Nou, mijn naam is dus Angela Vos en ik ben werkzaam bij het GGD-onderdeel van VGGM. Ik steek vooral in op het stukje verbinding tussen gezondheid en veiligheid. Dus ik zal wat minder insteken op hoe het GGD-onderdeel nu helemaal is geregeld. Dat zal ooit vast een keer op een ander podium de revue passeren. Het is ook niet voor niks dat de portefeuillehouder publieke gezondheid hier ook aanwezig is. Hè, want dat is inderdaad als wethouder degene die bestuurlijk verantwoordelijk is voor de GGD. En het is heel belangrijk om de verbinding tussen gezondheid en veiligheid te zien en te onderkennen. Want dat die verbinding er is, dat mag duidelijk zijn. En ik hoop dat in het kort even tegen u te kunnen vertellen. Ik vind het prettig om dit te doen en dan moet hij dat wel doen. Dan doet hij dat dus niet. Kijk. Oké, hij mag naar de volgende. Nou, waar gaat het over? De verbinding tussen veiligheid en gezondheid, de raakvlakken met andere beleidsterreinen en de kansen voor het ontwikkelen beleid. Ook ik vind het prettig als u gewoon de vragen stelt als ze oppoppen. En ik zou willen beginnen, want hier, daar was volgens mij een vraag al in het begin. U was het, hè? Van ik spaar hem wel op, zei u. Dus ik wil even, als u hem wil stellen, dan kan ik kijken of die aan de orde komt.
Ja, ik heb vooral vragen over... Dingen die in die moderne maatschappij ontstaan. Hè. Denk aan drinkwaterveiligheid, hormonen in drinkwater, geneesmiddelen in drinkwater. Wat hebben jullie invloed daarop in enige mate?
Nou, als het goed is, komt het aan de orde. Of ik nou echt kan beantwoorden of wij invloed daarop hebben in enige mate, dat denk ik niet. Dat hebben we misschien met z'n allen. Maar als het goed is, komt het aan de orde. Dus dank u wel. Even heel kort, want hoe zit nou eigenlijk die GGD in elkaar? Het is dus een onderdeel van die veiligheid en gezondheidsregio. De GGD bestaat uit drie grote afdelingen. De jeugdgezondheidszorg, als het goed is kent u die allemaal, consultatiebureaus, schoolartsen, schoolverpleegkundigen. Maatschappelijke zorg hebben we. Nou, dat is een hele pluriforme afdeling waar onder andere het stukje milieu en gezondheid onder valt. Dus milieu en gezondheid houdt zich bezig met bijvoorbeeld straling. Met hoe zit het nou eigenlijk met de invloed van veeteelt op de gezondheid. Op dit moment heel erg actueel, hè, de korrels in de kunstgrasvelden. Nou, dat is milieu en gezondheid. Een stukje openbare geestelijke gezondheidszorg, ook al bekend. Heel veel raakvlakken met veiligheid, want dan praat je over de verwarde personenproblematiek. Wat dan weer de portefeuille van de burgemeester is. Wat ook bij die afdeling hoort is de afdeling infectieziektebestrijding. En dat is eigenlijk ooit de kern van de GGD, dus hoe wij met z'n allen ontstaan zijn. Nou, en tot slot hebben we de afdeling regionale ambulancevoorziening, hè, de ambulancehulpverlening. Ook dat is redelijk niet helemaal uniek, maar wel een beetje uniek in Nederland. Wij zijn niet alleen een veiligheids- en gezondheidsregio. Dat zijn wij als een van de weinigen in Nederland. Vaak zijn die twee gescheiden. Heb je een veiligheidsregio, aparte brandweer, aparte GGD. Bij ons is dat samen. En daarnaast maakt ook nog eens de ambulancehulpverlening daar deel van uit. Ook dat is niet overal zo. Dus wij zijn een vrij grote, brede hulpverleningsorganisatie. En daar maken we ook gebruik van. Maar dat zal ik, hoop ik, aan u kunnen vertellen. Hij mag naar de volgende. Heel kort, een stukje geschiedenis. De infectieziekten waren de allergrootste bedreiging voor de gezondheid in de 19e eeuw. Wat gebeurde er nou? Er waren dokters in de verschillende steden en die gingen de sterfte bijhouden. Dus die gingen bijhouden waar mensen cholera kregen, waar mensen stierven. En die ontdekten dat er verschillen waren in die sterfte. Dat de mensen die aan de rand van de steden wonen, bij de stadsmuren, dat daar veel meer sterfte voorkwam dan onder de mensen die in de centra woonden, de gegoede burgers. Er waren dus gezondheidsverschillen. En die dokters die registreerden dat niet alleen, maar die maakten dat ook bespreekbaar. Die gingen letterlijk en figuurlijk op de zeepkist staan en die gingen dat vertellen tegen die gemeentebesturen. Gezondheid werd daarmee politiek, want gemeenten wilden niet, logisch, zou ik ook niet willen, dat er in hun gemeente meer mensen doodgingen aan cholera dan in andere gemeenten, want dan hadden ze wellicht sterfte kunnen voorkomen. Maar je zag ook dat gemeenten een cruciale rol gingen spelen in die hele aanpak van die cholera-epidemie. Want natuurlijk was de medische wetenschap heel belangrijk om te kunnen achterhalen waar die cholera nou vandaan kwam en waar de aanknopingspunten zaten om het te bestrijden. Maar het waren de gemeenten die met de aanleg van de waterleidingen, ophalen van huisvuil, het aanleggen van rioleringen, uiteindelijk maakten dat die cholera ook onder controle was. Dus dat steeds minder mensen besmet werden. Dat was een hele belangrijke gemeentelijke taak. Inmiddels zijn we heel wat jaren verder en gaan we in Nederland gelukkig over het algemeen niet meer zo vaak dood aan infectieziekten. Maar er zijn nog steeds hele grote verschillen in gezondheid en sterfte. Even ter illustratie, mensen met een lage opleiding leven 6 jaar korter dan mensen met een hoge opleiding. Maar misschien nog wel belangrijker, mensen met een lage opleiding die leven 19 jaar langer in ongezondheid dan mensen met een hoge opleiding. Dat is vervelend, dat is naar, dat is rot, dat willen we ook niet met z'n allen. Maar het betekent ook dat er 19 jaar langer een beroep wordt gedaan op allerlei voorzieningen. Dus het heeft ook een kostenaspect in zich. Die verschillen in gezondheid kennen we dus nog steeds. En opnieuw spelen gemeenten een cruciale rol. Niet eens zozeer in het kader van de wet publieke gezondheid, het wettelijke kader voor de publieke gezondheidszorg, maar weer met misschien wel voor jullie hele doodnormale gemeentelijke taken, wat ze ook vooral zijn, maar die op zichzelf allemaal bijdragen aan een goede gezondheid. Namelijk de inrichting van de publieke ruimte, onderwijs, hè, als je het hebt over dat mensen met een lage opleiding eerder doodgaan, langer in ongezondheid leven. Nou, onderwijs is dan heel belangrijk. Maar ook maatschappelijke ondersteuning. Dus de cruciale rol van de gemeente is niet veranderd. De gezondheidsverschillen zijn helaas nog niet teruggedrongen. Maar de aard van de problematiek die is wel anders dan vroeger. En we gaan naar de volgende. Nou, waarom is nou de veiligheid en de gezondheid, waarom zijn die nou verbonden in één gemeenschappelijke regeling? Ze hebben heel erg veel raakvlakken. Gemeente en Rijk zijn samen verantwoordelijk. Het gaat eigenlijk in allebei de takken van sport over beschermen, bewaken en bevorderen. Beschermen is het stukje waar een burger eigenlijk zelf niet zoveel invloed uit kan oefenen, maar waar de overheid echt verantwoordelijk is om die burger te beschermen tegen bepaalde invloeden van buitenaf. Het bewaken is eigenlijk nog steeds het klassieke, wat we vroeger, de heer Robert heeft het eigenlijk ook heel mooi verteld, het monitoren, het bijhouden, waar gebeuren de branden. Maar wij doen het vanuit het gezondheidsaspect. Welke mensen krijgen bepaalde aandoeningen? Waar komen die aandoeningen vaak voor? De epidemiologie is dat. Dat is de afdeling waar ik overigens ook voor werk. Ik ben beleidsadviseur op de afdeling onderzoek en advies. Had ik nog niet verteld. Zelfredzaamheid is een sleutelbegrip. Eigenlijk in allebei de takken van sport. En als je dan naar gezondheid kijkt, dan is dat een hele belangrijke voorwaarde om zelfredzaam te kunnen zijn. En dat illustreert het volgende plaatje. Dit noemen wij de zelfredzaamheidpyramide. Ja goed, die tekst is een beetje ingewikkeld. Maar daar gaat het niet zozeer om. Ingewikkeld te lezen bedoel ik dan. Hè? Hier gaat het om, is iemand überhaupt mentaal en fysiek onbelemmerd en onbeperkt, kan die zichzelf letterlijk redden. Het voorbeeld van daarnet. Iemand die niet mobiel is, zelfstandig thuis woont, hoe komt die weg als er brand is? Maar ook het stukje, de fysieke en sociale omgeving, is die eigenlijk veilig en gezond? Je ziet het hier. Het voorbeeld van net van de grote rivieren werd al eventjes genoemd. Nou, daar zit een veiligheidsaspect in, want daar worden gevaarlijke stoffen overheen vervoerd. Maar er zit ook een gezondheidsaspect in. Mensen die in de buurt van grote rivieren wonen, die lopen wat meer risico op bepaalde aandoeningen dan andere mensen. Wat ook van belang is, is of er een adequaat sociaal netwerk is. Als je jezelf niet kunt redden, heb je dan mensen om je heen die zorgen dat je, die jou redden, even letterlijk en figuurlijk, als de nood hoog is. Maar ook, en die werd net ook al mooi, ik vond het heel mooi jouw presentatie laten zien, dit is heel abstract en jij liet zien hoe het in de praktijk gaat, heeft iemand de vaardigheden om risico's in te schatten en adequaat te kunnen reageren? Begrijp jij dat als er brand is, dat als je rook ziet, dat je weg moet lopen? Nou, dat zullen veel mensen begrijpen. Maar ook, begrijp jij wat er op een medicijnflesje staat? Hoe je je medicijnen in moet nemen? Begrijp je eigenlijk wel wat de dokter zegt? Nou, ik ken heel erg veel mensen die dat helemaal niet begrijpen en die in de spreekkamer zeggen ja, ja, ik begrijp het, dank u wel. En die weglopen en geen idee hebben wat ze nou eigenlijk moeten doen. En dat heeft niet alleen met die mensen te maken, maar soms praten dokters ook gewoon heel ingewikkeld. En als laatste, is iemand autonoom? Heb je regie over je eigen leven? Want iemand kan in een rolstoel zitten, niet kunnen praten. Hè. Ik ken mensen die dan praten met behulp van zo'n staafje. En toch helemaal zelf in regie zijn over hun eigen leven. Betekent niet dat ze zichzelf ook fysiek kunnen redden als de brand is. Daar hebben ze hulp bij anderen voor nodig. Maar het is dus niet zozeer een opeenstapeling, maar het zijn veel meer allerlei aspecten die met zelfredzaamheid te maken hebben en die allemaal iets betekenen voor die zelfredzaamheid en die samenredzaamheid. Hij mag naar de volgende. Want wat betekent dat nou als je kijkt naar die gezondheid als belangrijke voorwaarde voor zelfredzaamheid? Eigenlijk helemaal in het verlengde wat ik daarnet zei. Iemand kan volkomen gehandicapt zijn en toch autonoom regie over het eigen leven hebben. Er is een nieuwe kijk op gezondheid, die omarmen we ook steeds meer met z'n allen. Waarin het eigenlijk niet meer gaat om het ontbreken van ziekte, maar waarin het gaat om het vermogen van de mensen om zich aan te passen aan al die uitdagingen die het leven ons nou eenmaal allemaal stelt. Want dat is nou eenmaal gewoon zo. Er is niemand aan wie de ellende van het leven voorbij gaat, om het maar even zo te zeggen. Nou, dit zal ik allemaal niet uitleggen, want dat is nu niet zo relevant. Maar dit is wel het concept hoe dat op dit moment heel erg in zwang is. Wat ook heel erg past bij die gezondheid als belangrijke voorwaarde voor zelfredzaamheid. Want we willen met z'n allen heus niet voorkomen dat iedereen ziek wordt. Want dat kunnen we niet voorkomen. En omdat de medische wetenschap enorm, in ontwikkeling is, zijn er ook veel meer ziekten die we onder controle hebben, waaraan we niet meer doodgaan, maar die uiteindelijk wel een chronische ziekte worden. Dus nee, we kunnen niet zeggen, wij willen het aantal mensen met een chronische aandoening terugdringen. Nee, wij willen dat mensen met een chronische aandoening gewoon kunnen meedoen, zichzelf kunnen redden. Hij mag weer naar de volgende. Die nieuwe kijk op gezondheid maakt ook dat er een nieuwe kijk is op publieke gezondheidszorg. Dus niet de ziekte staat centraal, maar de veerkracht, de zelfredzaamheid. En wat we ook weten is dat de allermeeste gezondheidswinst wordt geboekt buiten het domein van de gezondheidszorg. Het is dus een zeer belangrijke voorwaarde voor die zelf- en samenredzaamheid, maar er moet wel aandacht zijn en een focus op de zeer kwetsbaren. Want niet iedereen kan zichzelf redden. Hij kwam net, ja, kan steeds daarop aanhaken. Het voorbeeld van de kwetsbare ouderen die langer thuis blijven wonen. En ja, het is inderdaad een ontwikkeling waar we ons maatschappelijk voor gesteld zien. En het maakt ook dat we daar aandacht voor moeten blijven houden. We kunnen er niet van uitgaan dat iedereen uiteindelijk in staat is en blijft om zichzelf te redden. Dus je zult altijd een vangnet moeten bieden. Dat is wel heel goed. Ja, heel fijn. Nou, wat betekent dat nou eigenlijk voor het gemeentelijk beleid? Dat betekent, dat dit noemen we de preventiepyramide. Je hebt vier soorten preventie. En eigenlijk op elk van die niveaus van preventie vind je aanknopingspunten in het gemeentelijk beleid. Wat je daarnet voorbij zag komen, het voorbeeld van de bingo in zo'n verpleeghuis, dat is ook een vorm van preventie. Eigenlijk is dat een vorm van selectieve preventie, zou ik zeggen. Want het gaat om een specifieke groep die je specifiek voorlichting geeft op een specifiek thema. Als je het dan hebt over collectieve preventie, vroeger noemden wij dat, eigenlijk alle activiteiten die te maken hadden met gezondheidsbevordering en leefstijl. Dat is al lang niet meer zo. Collectieve preventie, dat zijn activiteiten voor iedereen. Dus eigenlijk zijn dat de taken die de gemeente sowieso uitvoert. Dat gaat over werk en inkomen. Dat gaat over onderwijs, over gezondheid, over veiligheid. Het gaat ook over groen. Want een groene omgeving heeft een hele positieve invloed op bijvoorbeeld de geestelijke gezondheid van mensen. Selectieve preventie gaat dus over een specifieke groep. Geïndiceerde preventie, dat gaat over preventie van erger bij mensen bij wie al een bepaald probleem of een indicatie daarop is vastgesteld of geconstateerd. En de zorggerelateerde preventie, dat gaat over het voorkomen van bijvoorbeeld het ontstaan van een tweede ziekte naast een andere ziekte. Diabetes is een heel mooi voorbeeld. Iemand kan met diabetes heel goed functioneren, heel goed leven. Blijft ook heel goed onder controle om te voorkomen dat er bijvoorbeeld voet- of oogproblemen ontstaan. Nou, dat zijn even in het heel kort de vier niveaus van preventie. Waarom vertel ik dat nou allemaal? Eigenlijk vooral om iedereen ervan te doordringen. En ik hoop dat dat ook een beetje lukt. Dat wat je als gemeente doet, dat zit heel sterk hier. Dat eigenlijk alles wat je doet, al die taken, dat die dus invloed hebben op die gezondheid en die zelfredzaamheid. En daarmee ook op de veiligheid. Hij mag weer naar de volgende. Want wat gebeurt er al in Overbetuwe? Als je kijkt naar de, we beginnen gewoon van beneden af aan, hè. Groen voor iedereen. Nieuwe woonwijken. Dan denk je na over fietspaden. Je denkt na over verlichting, is ook zo'n hele belangrijke. Je denkt na over groen, over de aanleg van speelterreintjes en ook over voorzieningen in de buurt. Want je wil niet alleen dat mensen die woningen kopen of die woningen huren, maar je wilt ook dat die wijken die je bouwt, dat die leeftijdsbestendig zijn. Dat mensen zich prettig voelen in zo'n wijk, want je prettig voelen, veilig voelen in een wijk, dat is heel erg belangrijk. Niet alleen voor het veiligheidsgevoel, maar ook voor je geestelijke gezondheid. Je legt fietspaden aan, omdat je, natuurlijk wil dat fietsers zich veilig kunnen voortbewegen. Maar B, ook omdat fietsen nou eenmaal heel gezond is. En als je alles op de fiets doet, dan hoef je, daar blijf je gewoon veel gezonder bij. Ik wilde zeggen, dan hoef je wat minder te bewegen, maar dat gaat natuurlijk ook niet helemaal op. Nou, leefstijlprogramma's, dan gaat het over selectieve preventie. Dat gebeurt hier ook binnen de gemeente. Dan heb je het over genotmiddelen, waar voorlichting over wordt gegeven. Maar ook seksuele gezondheid. Dat gebeurt dan op het voortgezet onderwijs. Maar ook op de basisscholen wordt al gesproken over genotmiddelen. En regelmatig is het ook zo dat je daar juist specifieke groepen, dat je die specifieke voorlichting geeft. Omdat je nou eenmaal weet dat onder bepaalde groepen de risico's wat hoger zijn. Selectieve preventie. Geïndiceerde preventie. In Overbetuwe vindt het GO-project plaats. Dat gaat over kinderen met obesitas. En die worden dan door de jeugdarts of de huisarts worden die gezien, worden die gesignaleerd. En die worden in een programma gezet met een kindergezondheidscoach om te voorkomen dat die obesitas leidt tot ziekte. Dat wil je niet. Dat is echt een hele pure vorm van geïndiceerde preventie. Maar de gemeente doet zelf heel sterk aan zorggerelateerde preventie, namelijk in je WMO. Want iemand staat voor het loket en die heeft al een hulpvraag. En wat je met je WMO doet, is eigenlijk, en ook met je jeugdvoorziening, je probeert te voorkomen dat die vraag zwaarder wordt. Dus dat je zwaardere zorg moet gaan inzetten. En we gaan naar de volgende. Nou, wat kan er nog meer gebeuren in Overbetuwe? De 16 gemeenten zich verenigd hebben, om het maar even zo te noemen, in de veiligheid- en gezondheidsregio Gelderland-Midden, dus waar wij van zijn, die hebben met elkaar de regiovisie publieke gezondheid vastgesteld. Met deze titel, gezondheid als aangrijpingspunt om binnen de uitdagingen van het leven zelf aan het roer te blijven. Daarin zijn drie belangrijke lijnen benoemd. De eerste is de aanpak van sociaal-economische gezondheidsverschillen. De tweede is de participatie van chronisch zieken. De derde, het vangnet voor de zeer kwetsbare mensen. Hier ligt de focus op de komende jaren. En het is de bedoeling dat die regionale visie, dat die in elke gemeente lokaal wordt vertaald. En dat zal in elke gemeente anders zijn, omdat elke gemeente ook gewoon anders is. En daar moet je recht aan doen. Dus dat betekent dat in de ene gemeente de nadruk meer op het ene speerpunt, of hoe je het dan ook wil noemen, zal liggen. En in de andere wat meer op het andere. Maar waar het ook vooral om gaat, is dat de ene gemeente een aangrijpingspunt kiest, wat misschien in een andere gemeente wat minder voor de hand ligt. Nou, die lokale vertaling zal in samenhang met de andere beleidsdomeinen moeten gebeuren. Zal ook gaan gebeuren. Samen met u staat er al heel, samen met de raad, dat is heel belangrijk om dat te benoemen. Want er zal een consultatie gaan plaatsvinden, een ronde tafelgesprek tussen college en de raad. En daarin zullen de mensen worden geconsulteerd om ook hun zienswijze en hun aangrijpingspunten mee te geven voor die lokale vertaling. Dat zal eind 2016 gaan gebeuren. En dat was het.
Dankjewel en mooi binnen de tijd. Uiteraard tijd voor vragen. We hebben nog een paar minuten voordat we gaan, in ieder geval gaan poseren. Hier sta ik.
U heeft het al een beetje verteld van de eigen regie, maar mijn vraag ging juist waar die buiten die eigen regie omgaat. De invloed van geneesmiddelen op het drinkwater bijvoorbeeld.
Hoe het in Nederland is geregeld met de publieke gezondheidszorg, dat is je hebt de minister. Minister is verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg en de gemeenten zijn dat ook, is medebewind. De uitvoeringsorganisatie van de minister van het Rijk is het RIVM, heel bekend nu met de kunstgrasvelden. De uitvoeringsorganisatie van de gemeente, dat zijn de GGD'en. Als het gaat om wat er allemaal in je drinkwater zit, maar ook om, want dit is echt gezondheidsbescherming waar deze vraag over gaat, dan is dus het RIVM de instantie die daar onderzoek naar doet. Naar de of er iets zit en de risico's daarvan, wat dan de risico's op de gezondheid zijn, want dat is een tweede vraag. Er zitten altijd wat meer vragen aan één onderwerp. De minister moet daar opdracht toe geven en die zal dat doen als de aanwijzingen zijn dat daar risico's op zijn. Of dat er in ieder geval dat het belang daarvan genoeg wordt aangemerkt. Het RIVM doet dat. Die doet onderzoek en de bevindingen die het RIVM opdoet, die worden vertaald naar de lokale GGD'en. En die worden ook door die GGD'en verspreid, zeg maar, onder hun gemeente. Want de directeur publieke gezondheid, de directeur van de GGD, die adviseert de portefeuillehouders publieke gezondheid van de gemeente daarop. Want wij kunnen niet als lokale GGD, lokale gemeente in ons eentje dat drinkwater gaan onderzoeken of gaan aanpakken of gaan, dat kan niet. Je hebt gewoon een aantal gezondheidsaspecten die moet je op nationaal niveau en zelfs op Europees niveau en sommige zelfs op mondiaal niveau, daarom hebben we ook een wereldgezondheidsorganisatie, maar die moet je op die manier aanpakken.
Er zijn wel al initiatieven voor met RIVM en GGD's?
Ik weet niet of er al initiatieven met GGD's voor zijn. Ik weet wel dat daar al langer over wordt gesproken. Over wat zit er nou aan geneesmiddelen in drinkwater en welke invloed heeft dat op de gezondheid. Ik weet niet genoeg van de inhoud van milieugezondheid, dat weten mijn collega's wel van milieugezondheid, om te weten welke initiatieven of wat er dan al wordt uitgezocht. Wat ik bijvoorbeeld wel weet is dat er al een aantal onderzoeken zijn geweest naar de aanwezigheid van bijvoorbeeld kalmeringsmiddelen in riolering dan meer. Maar dat had dan meer te maken met het gebruik van kalmeringsmiddelen. In rioolwater ging het dan daarover. Dat is weer een ander aspect. Maar ik weet dat er over gesproken wordt.
Even een aanvullende vraag over stellen. Want het kan toch wel zo zijn dat als een lokaal bijvoorbeeld heel veel algen in de plas of slijk Ewijk voorkomt of zo, dat er dan die omgekeerde route is. Dat je lokaal signaleert, hier is een probleem. En dat kan misschien ook wel met bepaalde medicijnen zijn. En dat dan het RIVM de opdracht krijgt om het hier te onderzoeken. Of gaat het nog anders?
Nee, dat kan zeker. Ja. Dat kan zeker. Want dat is bijvoorbeeld, dat ook weer in het riool was het dan onderzocht. In Urk is, of op Urk moet ik zeggen. Maar daar is het rioolwater bijvoorbeeld onderzocht. Omdat de hypothese was dat er heel veel drugs werd gebruikt. Ja. Dat kan zeker.
In hoeverre is er aandacht voor gezondheidsproblemen bij statushouders en andere buitenlanders? Er zijn natuurlijk communicatieproblemen aan de ene kant, maar daar komt vaak ook een heel scala aan medische problemen het land binnen.
Ja, heel veel aandacht. Echt heel veel aandacht. Nee, dat mag duidelijk zijn. En dan gaat het inderdaad niet alleen over wat eraan ziekten. Want dan heb je het over, het is een stukje infectieziekte. Het gaat ook over communicatie van hoe werkt nou eigenlijk de gezondheidszorg in Nederland. Want die werkt echt fundamenteel anders dan in heel veel andere landen. Maar het gaat ook over hoe ga je nou eigenlijk met elkaar om in een land.
Tegelijkertijd ben ik tot dusver 3 keer doodgelopen bij de GGD om inentingsbewijzen uit het Arabisch vertaald te krijgen.
Bij de GGD? Ja.
Ik word verwezen naar de GGD en de GGD verwijst me door naar en verwijst me door naar en verwijst me door naar. En dan houdt het helemaal op en is helemaal stil.
Ja, nee, dat is jammer. Wij hebben inderdaad als GGD geen vertalers. Dat klopt. Dat is helemaal waar.
Dank. Het is ook mooi rond kwart voor negen, dus dat hebben we prima gedaan. Dank aan de beide inleiders. Met uw goedvinden zijn we een beetje burgerlijk ongehoorzaam geweest. Want normaal zouden we moeten pauzeren rond 8:30. Wij pauzeren dus nu, maar ik wil u wel verzoeken als u naar buiten gaat om de andere voorronde niet te storen. Wij gaan hier om 9:00 verder. Thank you.